Ik wil met u lezen uit Openbaring, Openbaring 5, het hele hoofdstuk. Het is mij vriendelijk gevraagd of ik wat meer tijd wilde geven om u de gelegenheid te geven om het op te zoeken. En ik overlegde dat met mijn vrouw en die zei, ja, je bent vaak ook wel wat snel. Dus ik wil nu alle gelegenheid geven aan uw zusters en broeders. Stimuleert u misschien ook om de Bijbel mee te nemen, dat is ook wel eens handig. Om rustig... Zie je me uit te lachen, ik ben serieus hoor Jan. Openbaring vindt u achteraan. Vorige week stond trouwens het paginanummer erbij. 1911. De boekrol. Heb je een andere Bijbel? Ja, ja, je hebt altijd van die dwarsliggers, hè? Ja. Maar goed, de trein die rolt over die dwarsliggers. Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen, om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem, die in alle eeuwigheid leeft. Wat schitterend, hè? Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik denk dat we vanmorgen echt een openbaring ontvangen. Een openbaring. Een onthulling. Een verborgenheid, welke zichtbaar gaat worden. Zo heb ik tenminste ervaren toen ik studie maakte op hoofdstuk 5 van Openbaring. Maar dan is het altijd nog de kunst van een voorganger. Ja, mag ik het zo wel noemen. Het is je roeping, het is je verplichting. En je kan het niet van jezelf, maar het is onder leiding en bijstand van de Heilige Geest. Maar je moet wel je best doen om datgene wat je zelf hebt ontvangen door te geven, zodat het verstaan wordt, begrepen wordt door de mensen tot wie je mag richten. Dat met u vanmorgen. Ja, en dat is ook weer een hele kunst, want u bent heel erg divers. Sommigen zijn al heel lang onderweg met de Heer. En die hebben heel veel kennis en inzicht opgedaan onderweg. Anderen die beginnen nog maar net op die weg. En ja, zo hebben we een grote diversiteit. En die moet je allemaal maar aanspreken. Ja, doe mijn best. En ik hoop dat u, net als ik, enthousiast wordt van dit gedeelte. En dat woordje enthousiast, dat heb ik wel vaker tegen u gezegd. Maar de kracht zit in het herhalen. Enthousiast komt uit het Grieks, antheosmos. En in het Nederlands wil het eigenlijk zeggen in God zijnde. Nou ja, bij enthousiasme denken wij aan vreugde, aan blijdschap, hoi. En als je in God, met God gemeenschap bent, ja, dan ben je dus blij. Dan is het goed. Dus als u iemand hoort zeggen, ik ben er helemaal enthousiast voor, hebt u gelegenheid om daarop in te steken en te zeggen, weet je wel wat je zegt, ben jij ook kind van de Heer? Ben je ook zo blij met hem? Maar goed, ik hoop dat u enthousiast wordt, blij wordt van de dingen die vanuit dit gedeelte vanmorgen naar ons toe komen. Daar zitten een hoop dingen in. En terwijl ik dat net weer lees, denk ik, ja, ik had er toch 4 keer voor moeten uittrekken. Maar ja, de boekrol. Dat is het eerste waar ik wat van wil zeggen. Wel belangrijk. Want Johannes die weent, omdat niemand die boekrol kan openen of haar inzien. Dus daar moet wel een essentiële zaak mee verbonden zijn. Vervolgens kijken we dus naar hem die het waard is de boekrol aan te nemen, te openen, die in te zien. En dan luisteren we ook een beetje naar de proclamatie van degene die er allemaal omheen staan. Die erbij betrokken zijn, die ademloos denk ik hebben toegekeken. Waardoor ook de tranen van de ogen van Johannes denk ik zijn gedroogd. Maar eerst dus de boekrol. Nou moet ik zeggen dat ik heel lang daar een bepaalde visie op had. Ik zeg niet dat ik die visie heb losgelaten, maar er is nog iets bijgekomen. En die eerdere visie die ik daarop had, geeft aan dat het zou gaan om een losser akte. Er moest iets worden gelost. Er moest iets worden vrijgekocht. En om dat te doen moest je voldoen aan de dingen die daarop, die losser akte, de boekrol, beschreven stond. En als voorbeeld daarbij heb je dan de geschiedenis van Rut, de Moabitische, die weduwe was geworden, maar met haar schoonmoeder terugkeerde. En die dan in dat veld van Boas zich aan Boas geeft, die daar ook de verplichting eigenlijk heeft haar tot vrouw te nemen. Maar er is nog een andere die eigenlijk meer rechten heeft en die moet daarbij gevraagd worden. U kent die geschiedenis misschien wel, anders leest u vanmiddag lekker onder de parasol het boekje Rut, dan snapt u het allemaal weer. Maar er moet dus een lossing plaatsvinden om aan de voorwaarden die in zo'n losse akte staan te voldoen, om de dingen weer terug te brengen bij de rechtmatige oorspronkelijke eigenaar. En in dit geval dus Naomi met Rut. En dat was dan een beeld, een type daarvan, dat de aarde, onze wereld, de schepping, die aan ons mensen was gegeven, maar waarvan wij vervreemd zijn door de zonde en die wij in de hand van de boze hebben gelegd, want hij is nu de overste van deze wereld. Nou, die aarde die in de handen van de boze ligt, moet vrijgekocht worden. En dat was en is nog steeds wel mijn visie op dit gedeelte hier zo. En dan moet er voldaan worden aan die verplichtingen. En dan is er ook nog een ander die voorrang heeft. En ik denk dat daar een beeld in ligt. Die ander die voorrang heeft, dat zijn wij mensen. Wij zijn gevallen mensen. Het hoort ons eigenlijk toe, maar niemand van ons is in staat om te voldoen aan datgene wat in de losser akte wat voldaan moet worden om de aarde vrij te kopen. Niemand, we zijn wel verwant, maar niemand van ons kan eraan voldoen, behalve die ene, Jezus Christus. En hij is het waard. En hij is het waard om die akte, om alles wat erin beschreven staat, daaraan te voldoen, zodat de aarde weer teruggebracht wordt bij degene bij wie het rechtens ook hoorde te zijn. En dat is dan straks de nieuwe mens. Maar ik werd, en dat begrijpt u, op een nog ander spoor gezet. En dat sprak mij wel aan. Want we hebben ook bij de eerdere overdenkingen over deze dingen die daar plaatsvinden wanneer Johannes moet opklimmen naar de hemel nagedacht. En we werden eigenlijk ook een beetje verbonden aan de tempel en de tabernakel met die gouden kandelaar, die menorah. We hebben daarover gesproken. En zo zien wij steeds daar in die hemel elementen die samenhangen met datgene wat er ook in de tempel, de tabernakel was. Maar was daar nou ook een boekrol? Nee, die was er niet. Die boekrol was afwezig. Er was niets van geschreven tekst in die tabernakel, in die arken, die kist, dan de twee stenen tafelen. En ik denk dat je het daarmee moet vergelijken. In de hemel, het vaderhuis, die boekrol beschreven en in de afbeelding van de hemel, de tabernakel, de tempel, die twee stenen tafelen. En die twee stenen tafelen waren met Gods vinger zelf beschreven. Wanneer iemand de boekrol wilde lezen, dan moet je ook in staat zijn om die te lezen. En er blijkt niemand in staat om die boekrol daar in de troonzaal bij God, waar Johannes nu is, te lezen. God alleen weet wat erin staat. En de stenen tafelen zijn door God geschreven, maar waren ook verborgen in die ark voor de ogen van de mensen. Ook de mensen konden feitelijk niet lezen wat daar werkelijk op stond geschreven. Ze hadden slechts een verslag van Mozes, wij kennen dat als de 10 geboden. Maar niemand kon daar in die ark, in die kist, in die tabernakel, tempel kijken. Dan eenmaal per jaar de hoge priester. Nadat hij voor zichzelf reiniging tot stand had gebracht. En de hoge priester is weer type van Jezus Christus. Ze komen toch weer bij de Heer Jezus, die ook in die hemelse tabernakel daar het voortouw gaat nemen. Alleen de Heer Jezus kan de verborgenheid van God zien, lezen, zo u wilt. In Hebreeën 10 vers 1, daar lezen we dat het gaat om een schaduw van de toekomstige dingen. Dus wat in die tempel was, in de tabernakel, in die ark, wat er allemaal was, en die lamp, waar we hebben het over gehad, dat is een schaduw, dat is een afbeelding van de toekomst. Ja, een schaduw, een afbeelding is nooit de werkelijkheid zelf. Vandaag de dag hebben we heel veel zon. Nou, als je de schaduw op de grond ziet, zie je de persoon zelf nog niet. En het is toch veel leuker om de persoon te ontmoeten dan alleen zijn schaduw. In vers 7 van Hebreeën 10 staat dan, in de boekrol is van mij geschreven. Het is de Heer Jezus die daar het woord heeft. De Heer Jezus, in de boekrol is van mij geschreven. Die boekrol heeft niet te maken met de profeten. Heel eenvoudig. Die waren er nog niet toen de tabernakel werd gebouwd. Dat was in de woestijn. En daar werden ook die stenen tafelen gelegd. En David spreekt in Psalm 40 vers 9 deze woorden. Die dus door de Hebreeën schrijver, door de Heer Jezus, geciteerd worden. Dus David die sprak die woorden, in de boekrol is van mij geschreven. Waarbij het dan natuurlijk niet gaat om David, maar gaat het om de Heer Jezus. Maar boekrollen waren er nog niet. De schrijvende profeten moesten nog opstaan toen David dit sprak. Er was wel iets anders. En dat waren de 5 Torah-rollen. De Torah, de wet van Mozes. De eerste 5 Bijbelboeken. Wij noemen dat Genesis, Exodus, Leviticus, maar bijvoorbeeld in het Duits is het Mozes 1 en 2 enzovoort. En ook in het Hebreeuws. En de Heer Jezus onderweg met de Emmausgangers wijst op de Torah. Want wanneer hij zich aan hen openbaart, dan neemt hij hun hardheid van hart kwalijk. En hij begint dan te onderwijzen. En dan begon hij bij Mozes. De Heer Jezus begint bij Mozes. En hij legt dus aan de hand van de Torah, die eerste 5 Bijbelboeken, zijn komen, zijn leven, zijn verlossingswerk uit. De wet is een schaduw van Christus. Dus dan krijg je eigenlijk de driedeling, de wet, de Torah, spreekt op een verborgen manier in die ark, die verzegelde boekrol, over Christus. Toen Christus op aarde kwam, heeft hij zelf veel meer geopenbaard, Gods genade en Gods liefde. Dus eerst zie je eigenlijk het ongenaakbare van God, het verborgen zijn van God in die tempel, in die tabernakel, kon je niet bij. En dan komt later de Heer Jezus en die laat dan de genade en de liefde zien. Hij opent de weg tot God. God is nu wel benaderbaar, als ik dat woord mag gebruiken. De eerste openbaring was een wet. En de wet maakt alleen maar duidelijk, wij kunnen die niet volbrengen. Dat is een doodlopende weg. Maar in Christus wordt die doodlopende weg op een geweldige manier geopend. En uiteindelijk, dat is dan derde, zal alle onthulling daar zijn en alles wat nog versluierd is en versluiering brengt, zal worden weggenomen. Dan zullen wij de Heere God en de Heere Jezus en allen die dat geweldige geloof hebben, hem en elkaar daarvoor die troon mogen ontmoeten. Paulus die schrijft aan Timotheus, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen, de koning der koningen, de Heere der heren. Dus we houden die trits, die drie trappen in de gaten, de wet verborgen, Christus onthuld en straks de volkomen verschijning van de Heer, wanneer hij komt. En dan zal Heer Jezus ons tot zijn vader leiden, dat huis met de vele woningen. Hij woont in dat ontoegankelijk licht. Nou, die boekrol, waar we van gelezen hebben, is als het ware de volmaakte versie van die 10 geboden Torah, die handelt over Jezus, over het verlossingswerk. En wanneer het lam de zegels gaat verbreken, wordt alles onthuld. En naderen we tot de Vader. En dat naderen tot de Vader kan alleen maar als de zonde en al haar gevolgen worden opgeruimd. En dat gebeurt steeds gefaseerd bij het openen van zo'n zegel. Wordt een stuk van de zonde opgeruimd. We weten dus niet wat in de boekrol staat, maar het heeft te maken met Gods wezen, met zijn karakter, met hoe hij is. Heel anders dan wij, zijn schitterende heerlijkheid. En het is door Jezus dat we bij hem mogen komen, door het volbrachte werk. We zien hier die oudsten rondom de troon en die dieren. En Johannes die mag daar ook binnen zijn. Christus zal ons tot de Vader leiden. Is dat niet spannend? Er gaat een moment komen en ik weet niet wanneer. Het kan heel gauw zijn. Het kan ook wat langer duren, maar ik ga er maar uit dat het heel gauw zal zijn. Dat geloof ik ook. Dan zal de Heer Jezus in een ogenblik ons hier weghalen. En we zullen naar het Vaderhuis gebracht worden. En we zullen de Vader ontmoeten. Realiseren we ons dat dat zomaar kan gebeuren. Dan zijn we er klaar voor. Johannes die ziet het moment, de zegels worden verbroken. De verborgenheid van God mag zichtbaar worden voor degene die bij hem horen. En voor de anderen zal het oordeel betekenen, want niemand kan God zien en leven. Maar hoe is God verborgen geraakt? Dat is gevolg van de zonde. Adam en Eva, dat lezen we gewoon in de schrift, ze wandelden daar 's avonds in de avondkoelte met de Heere God. Ziet u dat een beetje voor u zitten na zo'n warme dag? Nou, ik weet niet of het zo warm was toen, maar goed. En dan 's avonds in de avondkoelte door het echte paradijs een wandelingetje met de Heere God. Dat is wat zij deden. Ja, niet echt een paradijs, ja, wel echt een paradijs. Ja. Maar u begrijpt het wel. Maar toen brak de zonde in, de mens liet de zonde toe. De mens gaf voet aan het donker. Toen heeft God zich verborgen. En geloof mij, dat God zich verborgen heeft, is genade. Als hij zich niet verborgen had, had hij de mensheid direct totaal vernietigd. Maar hij trok zich terug om ons nog gelegenheid te geven. En hij houdt zich verborgen, maar niet voor altijd. Straks zal hij zichtbaar zijn. Zullen wij hem zien door de Heer Jezus, of zullen die oordelen de zonde uitbannen die ons gevangen houdt? Dan lezen we dat Jezus waardig is om de boekrol te openen. Er staat erbij, dat geeft aan waarom die waardig is, omdat hij geslacht is. Hij is geslacht en dat maakt hem waardig. Hij is dat lam van God, wat zuiver, volmaakt, gaaf moest zijn. De oudste zegt tegen Johannes dat de leeuw van Juda heeft overwonnen. En dan kijkt Johannes om en dan ziet hij een lam. Staande als geslacht. Jezus Christus is die unieke persoonlijkheid. Leeuw en lam samen. Koning, maar ook het offerdier. Hij heeft de prijs betaald om mensen voor God vrij te kopen. En hij is het waard om de zegels te openen. Bij die zeven zegels hoort iedere keer ook weer een apart thema. Je zou kunnen zeggen dat die zeven zegels de zeven thema's zijn die steeds een specifiek aspect van de zonde vertegenwoordigen. Zonde waardoor God verborgen moet blijven. Bij het verbreken van die zegels wordt er steeds een element van die zondemacht getoond, geoordeeld, veroordeeld, opgeruimd, ontkracht. En als dan op het einde dat voorbij is, is de schepping gereinigd. En dan begint een heerlijk beloofd rijk. En ja, het gaat eigenlijk in die zeven zegels om macht, om oorlog, om honger, om ziekte en dood, afgodendienst, om de aarde en om stilte. Nou, zolang het om die eerste zes gaat, dan begrijp ik nog wel dat dat elementen van oordeel over zich heen moet krijgen. Dat zijn vreselijke dingen. Machtsmisbruik, oorlog, honger, ziekte, dood, afgodendienst, de aarde vervloekt. Maar wat voor zonde zit er in stilte? Wat wordt daar nu mee bedoeld? Ik heb erover nagedacht. In dat stilte is verlatenheid. Je zou kunnen denken, absolute stilte, verder niets, is even, soms wel prettig. Even rust. Maar nooit meer een gesprek, nooit meer communicatie, nooit meer geluid, nooit meer, ik wou zeggen, een harp of een orgel. Dat is toch wel een straf. Je kunt stilte ook als een verademing zien. Na veel herrie is het wel prettig. En gezien al de herrie die uit de opening van die zeven zegels voortvloeit, begrijp je dat wel. Maar in Handelingen, daar ligt de sleutel, Handelingen 21 vers 40, wordt hetzelfde woord gebruikt. Paulus is gevangen genomen en er breekt men een tumult uit. En dan krijgt Paulus uiteindelijk die joelende massa stil. Hij geeft bevel, stil, stil, mond houden. Hou op met. En dan betekent in dit rijtje van zeven hier in Openbaring dat stilte daar een oordeel is over al het kabaal wat de zonde heeft gemaakt. Al die zonde, de Heer zegt stil, afgelopen, einde. Wat een machtig moment is dat voor ons die geloven. Die dan al de rumoer en alle pijn en alle herrie van de zonde niet meer zullen ervaren of zien of beleven. Het is wel een oordeel voor degene die daarin hebben volhard. Maar het boek is nog gesloten. Dus we moeten nog gaan openen. In onze uitleg betekent dus dat niemand God kan zien, tot hem kan naderen of zijn heerlijkheid en majesteit kan proeven. Die losse akte speelt daar toch op de achtergrond mee. Daarom is het belangrijk dat het geopend wordt. Er is een voorwaarde. Er wordt iemand gezocht die het waard is om een boek te openen, haar zegels te verbreken. Het gaat niet om kracht. Je zou kunnen zeggen, het gaat om verdienst, het gaat om prestatie, rang, stand. Wie legt, want dat betekent het woord letterlijk, voldoende gewicht in de zaal. Wie is het waard? Wie legt voldoende gewicht in de schaal? Wie heeft die waardigheid van God? Johannes realiseert zich wanneer dat boek gesloten blijft, wanneer er zo iemand niet wordt gevonden, dan blijft de situatie hopeloos zoals die is. En dan blijft het oordeel boven ons zweven. Nooit meer gemeenschap met de levende God. Probeer dat eens voor te stellen. Nooit meer gemeenschap met de levende God. Sommigen van ons, de meeste denk ik wel, hebben momenten meegemaakt dat je iemand in dit leven moest loslaten. Die je lief had, die je dierbaar was. En je ziet hem, haar, hier op aarde nooit meer terug. Dat brengt pijn. Dat is verbroken. Nou, stel u voor dat u met God, uw Vader in de hemel, nooit meer gemeenschap zult hebben. Dat is een. Dus er is echt iemand nodig. Johannes die weent. Maar dan wordt hij gewezen. En ik lees nu uit Genesis 49, vers 9 en 10. Een leeuwenwelp is Juda. Na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin. Wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus Jacob op zijn sterfbed roept zijn zonen bij elkaar, spreekt zegen uit over die zonen, heel interessant. En dit gaat dan over Juda. En dan profeteert dus Jacob over zijn zoon Juda, dat er uit hem iemand voorkomt, Silo, aan wie de volken zich zullen onderwerpen. En later werd aan David, en David is uit het geslacht van Juda, uit de stam van Juda, dat uit zijn familie, uit zijn geslacht, de Messias geboren zal worden. Geslachtsregister van de Heer Jezus bevestigen zijn afkomst uit het geslacht van David, uit de stam van Juda. En hij is het waard. De leeuw van Juda. De wortel Davids. Het lam Gods. En in Jesaja 53 lezen we van hem. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Het lam. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Jezus Christus. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller gerechtigheid, dus de Heere God, jawel, heeft onze ongerechtigheid, onze vuilheid, onze zonde op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. Deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En dat is het woord wat Filippus sprak onderweg met de kamerling. En uitgaande van dat schriftwoord legde Filippus uit dat dit lam Jezus Christus was. Dus wij mogen ook begrijpen en verstaan, Jesaja spreekt hier over Jezus Christus. Wij weten dat misschien allemaal wel, zo ergens, maar we moeten daar soms wel eens goed bij bepaald worden. En opmerkelijk is dat in Exodus al gezegd werd dat van het lam, nou het offerlam, wat in de tempeldienst geofferd werd, dat van dat lam geen bot gebroken mocht worden. Heer Jezus werd gekruisigd. Van die beide misdadigers links en rechts van hem werden de benen gebroken. Van Jezus Christus niet. Want hij was al gestorven. Ze waren verbaasd over dat hij al dood was. Want ze braken namelijk die benen, zodat de gekruisigde zich niet meer kon opheffen op een krukje die ook op dat kruis was, om langer te leven. Heer Jezus had de geest gegeven, dus hij was al dood. Dus zijn benen hoefden niet meer gebroken te worden om de dood te bespoedigen. De militairen toen waren verbaasd. En zo werd dat lam van God voor onze zonden geofferd. Gelooft u, geloof jij, dat je achter dat bloed van het lam schuilen mag, dat hij het alles heeft volbracht, dat hij het waard is, dat hij alleen voldoende gewicht in de schaal kan leggen om dat verlossingswerk, de verbreking van die zegels, waardoor wij God weer mogen gaan zien, om dat te volledigen. Hij alleen is het waard. Het lam heeft 7 horens, 7 ogen, dat is natuurlijk ook weer bijzonder. We hebben daar al wel over gesproken, die 7 geesten van God. Die kandelaar uit 1 stuk goud gedreven, ook beeldtype van Jezus Christus. En ook hier zien we weer die verbondenheid, horens en ogen. Als onderdeel van het lichaam staan symbool horens voor kracht. U ziet misschien wel eens een plaatje of een film met een beetje hoe dan, ja, wilden, als ik dat woord mag gebruiken, mag niet meer, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Dan bekleden ze zich ook met zo'n gewijn, met horens en dergelijke. Symbool van kracht, van ik ben sterk, kom niet aan mij, want ik heb de kracht. Nou, de Heer Jezus heeft die zeven horens, zeven voor volmaaktheid, compleetheid. Hij heeft alle kracht en ogen om alles te zien. We hebben nu aandacht gegeven aan de boekrol, aan hem die het waard is, het lam. En dan komt de proclamatie. Hij is het waard. En de oudsten werpen zich neer en het begint daar tot een geweldig koor aan te zwellen. En ik denk, weet ik eigenlijk wel zeker, dat ik straks ook ergens daar een plekje heb in dat geweldige koor. Misschien zien we elkaar daar wel. En dan staan we daar samen te juichen tot de eer van de Heer onze God. Dan proclameren wij en roepen ook wij dat uit. Hij is geslacht. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. Hij is het waard. En hij heeft ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. Dat is de toekomst voor ons samen met Israël, hoe dat allemaal precies zal zijn. Het zal ons onthuld worden. Een koninkrijk van priesters, een heilig volk, goden ten eigendom. Dat is de eerste proclamatie. Hij is geslacht. Uit hen hebt u ons gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. De tweede proclamatie, we horen de engelen het uitzingen. Zevenvoudige heerlijkheid komt aan het lam toe. Macht, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en lof. Tegenover die zeven zegels met die verschrikkelijke beelden van de zonde daarin, wordt hier de Heer Jezus geschilderd. Ook zevenvoudig. Macht, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en lof. Ja, over al die woorden kun je wel een preek houden. Maar ja, zoveel tijd hebben we ook weer niet. Hij is waardig te verbreken. Blijkt waardig te ontvangen. Die lof, het is aan hem. En in die derde proclamatie doet heel de schepping mee. Alles en iedereen moet zich buigen. Alle knie zal zich buigen, schrijft de apostel. Wij doen dat uit eerbied, respect en uit liefde. Er zijn er ook die zullen moeten buigen tegen hun wil in. We moeten erkennen. Hij is de Heer der Heren, de God der Goden. Zo hebben we een hoofdstukje van Openbaring een beetje willen ontrafelen. Het is best groots wat we hebben gezien. Geeft stof tot nadenken. Maar het is van levensbelang. Eeuwigheidsbelang. De rest van onze tijd. Niet die periode hier op aarde die elke dag een dagje korter wordt. Maar de rest van ons bestaan dat tot in eeuwigheid zal duren. En dan hebben we al de tijd om hem te danken, dat hij de God die voor ons verborgen was, u heeft onthuld, zodat wij hem zullen zien in zijn heerlijkheid, in zijn pracht, zijn majesteit. En dan gaan we juichen, ik zal het u zeggen, dan valt alle schaamte van ons af voor elkaar en dan staan we daar te jubelen. Ik zou het geweldig vinden als ook hier al nu bij ieder van ons datzelfde geloof wordt gevonden. En weet, hij is het waardig, hij, het Lam van God, ook voor mij gestorven. Amen.